Wil jij je merk bouwen? Dan mag LinkedIn niet ontbreken in je strategie. En dat hoor je in deze aflevering.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En deze week met een hele bijzondere gast, maar ik wil het eigenlijk eerst even hebben over jouw bijzondere uitdaging.
Nou.
Want je hebt het gehaald.
Ja, zeker.
De eerste marathon is in de pocket. Hoe vond je het?
Ja, het is een geweldige ervaring. Ik denk zelfs dat ik er nog wel eentje ga doen.
Ja? Ja. Is het virus aangeslagen?
Nou, je bent zelf ook fietser en dan weet je met fietsen, daar ben je zeg maar alleen aan het fietsen.
Ja.
En hier staan er zo verschrikkelijk veel mensen langs de kant die jou gewoon de finish overschreeuwen, bij wijze van spreken. Dat is echt een verschil.
Ja. Iedereen staat gewoon klaar om je aan te moedigen.
Ja.
Bijzonder eigenlijk, hè? Want ze kennen je niet, maar ze zien je naam op je shirt staan. Je hebt natuurlijk voorop dat nummer en je naam.
Ja.
En ze staan gewoon te roepen, kom op Roeland.
Ja, de eerste keer te riepen met mijn naam. Ik denk, hoe weet hij mijn naam nou? Oh, wacht, dat staat gewoon heel groot op mijn shirt.
Ja, jij stoppen helemaal uit je concentratie.
Ja, ja.
Klootzak.
Ja. Even AVG-voorwaarden.
Ja,
ja. Nee, maar het is natuurlijk een kleren eind. Dus het is echt ook een mindset ding.
Ja.
Ik ben heel goed begeleid, vond ik, bij Sportrusten. Die daar heel goed over vertelde. En iedere keer precies de dingen die je nodig had, werden daar aangehaald. Om ervoor te zorgen dat je het ging halen. En uiteindelijk is het, net als met fietsen. Je deelt hem op in kilometers. En voor je het weet heb je de eerste 10 en dan heb je 15. En ineens ben je al halverwege. En dan moet je natuurlijk ook nog 21 kilometer. Maar daar moet je dan niet te veel bij stilstaan.
Nee.
En dan voor het weet ben je er bijna.
Ja.
Ik had na 21 kilometer verschrikkelijk last van mijn knie. Dus toen dacht ik dat ik niet verder kon. Toen moest ik een paar keer door de pijn heen lopen. Dat er achteraf denk je, hoe doe je dat? En op dat moment gebeurt het gewoon.
Ja.
Dus dat is, het is wel heel bijzonder wat er allemaal gebeurt als je daarmee bezig bent.
Wauw. Wat vond je zwaarder, mentaal of fysiek?
Fysiek veel zwaarder.
Ja?
Ja, echt.
Je hoofd kon het allemaal goed handelen.
Ja, jong, echt. Ja? Ja, beter dan verwacht zelfs.
Wauw. En wat vond je fysiek het zwaarste? Die knie, uiteraard?
Ja, natuurlijk. Na, wat is het, 37 kilometer moet je er nog 5... En dan gaat alles zeer doen. En na een tijdje weet je niet meer hoe je moet lopen. Dus maar gewoon doorlopen en denken, ja, ik moet niet gaan stoppen. Want
het is gewoon zwaar oncomfortabel dus.
Ja, dat is het.
Je loopt echt tegen je grens op.
Ja, je zet 50.000 stappen op in 4 uur tijd of zo. Dus ja, dat is gewoon, je vraagt veel van het menselijk lichaam.
Ja, waar ik aan moet denken, we hebben natuurlijk een spreekwoord. Het is geen sprint, maar een marathon. En jij hebt nu een marathon gelopen.
Ja.
Dus heeft het spreekwoord nog een andere betekenis voor je gekregen?
Nou, het is wel echt een kleerruimte. Dus ik snap wel dat mensen dat zeggen.
Ja. Ja, we zeggen dat natuurlijk heel vaak in strategie-sessies ook. Hè? Van, je kan hier wel aan beginnen, maar het is geen sprint, maar een marathon.
Ja.
En heel veel mensen zijn toch ook in marketing op de korte termijn gefocust in plaats van op de lange termijn.
Ja, 100%. Ja, dus je gaat ook niet op je maximale hartslag lopen.
Nee.
Want je kan niet 4 uur op je maximale hartslag lopen. Dan stort je in elkaar.
Hoeveel kilometer per uur heb je gelopen?
Oeh, in het begin zat ik, wat is het, net iets boven de 10. En daarna zakte het naar 9,5, denk ik.
Ja. Wauw. Ja. Dus er is net iets meer dan 4 uur over gedaan.
Ja, zonder pauzes deed ik er 4 uur en 19 minuten over. Met pauzes 4 uur en 31 minuten.
Kijk, hij heeft het helemaal uitgezocht.
Ja, dat wordt natuurlijk bijgehouden.
Moet je weten, hè?
Ja.
Ah, gaaf, man. Nou, leuk om te horen dat je het zo ineens in hebt gedaan. Je straalt toch helemaal?
Ja, het is
echt wel kick om die medaille, hè? Dan je familie over de, die zeg maar daar staat.
Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En, ik heb natuurlijk een speciale betekenis gegeven om mijn vader op te dragen. Die had ik bij me.
Ja.
Dus dat is, dat maakt het helemaal uniek.
Fantastisch, man.
Ja.
Heb je goed gedaan.
Thanks.
Nou, die heb je binnen.
Zo is het.
Heerlijk. Ja. Over marathons gesproken. We gaan het hebben met Marjolein Bongers over LinkedIn-strategie. En eigenlijk ook wel mooi om het te hebben over strategie. Niet zozeer over tactisch-operationele. We hebben best wel wat mensen gehad over LinkedIn in de studio. Die gingen meer naar de dagelijkse praktijk.
Ja.
En met Marjolein willen we het meer hebben over die strategie. En dan heb je het ook over een marathon versus een sprint. Want dan moet je namelijk iets gaan bedenken wat je lang kan volhouden.
Ja, de lange termijn.
Niet alleen persoonlijk, maar ook in je business.
Ja.
Want dat is nog een tweede. We denken natuurlijk aan ons eigen profiel, maar je hebt ook nog een bedrijfsprofiel. En je hebt vaak ook een team. En hoe ga je daar eigenlijk mee om in je bedrijf? Stel dat je iets wil afspreken over wat gaan we doen op LinkedIn. Hoe doe je dat dan? Want het is wel een privé eigendom. Het is hun eigen LinkedIn profiel.
Ja.
En ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, ja, dat is leuk. Ja, ja. Zeker.
Dus ja, ik stel voor dat we haar gewoon gaan introduceren.
Laten we dat doen.
En dan op naar het interview.
Ja.
De bevlogen en inspirerende spreker Marjolein Bongers is een ervaren trainer en autoriteit op het gebied van LinkedIn. Ze richtte House of Social Media 13 jaar geleden op en is ambassadeur van LinkedIn Benelux. Met haar boek LinkedIn Power ontdekt de superkracht van LinkedIn, bereikte ze de top 25 best verkochte managementboeken van 2020. Marjolein volgde de opleiding beïnvloedingspsychologie en vertaalt die kennis naar toepassing in LinkedIn. Marjolein kent de geheimen van LinkedIn als geen ander. Ze werkt of werkte onder andere voor Mercedes-Benz, Walt Disney Company, T-Mobile, Raad van State, Radboud University, Canon en Porsche. Hier is Marjolein Bongers. Marjolein, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je er bent. Je bent de schrijver van het boek LinkedIn Power. Ja, er is heel veel over jou te vertellen, heb ik net al even in de inleiding gedaan in onze intro. Maar waarom wij jou uitgenodigd hebben is, we zijn best wel onder de indruk van jou als ondernemer. Want er zijn maar weinig mensen in Nederland, dat meen ik oprecht, die en heel veel kennis hebben van één vakgebied en daar heel consistent in zijn. Ook consistent zijn in hun aanwezigheid op de social media, dus van hun zichtbaarheid. En dan ook nog werken voor ja, de grootste en de beste en de mooiste merken. Dat vind ik knap. Dus bij deze, dat respect wil ik je in ieder geval geven. Maar neem ons even mee, voordat wij LinkedIn induiken. Wie is Marjolein? Vertel ons even iets meer over jou als mens, als ondernemer.
Als mens en ondernemer. Ik woon in het zonnige zuiden, maar ja. Dat hoor je vast wel aan mijn zachte G. Ik heb een dochter van 15, co-ouderschap, al sinds een jaar of 10. 12,5 jaar geleden heb ik House of Social Media opgericht. Ik heb het altijd alleen gedaan, maar sinds een jaar of 2 werk ik met externe trainers. En in mijn vrije tijd, ik sport elke dag. Dus ik doe heel graag aan padel, vind ik fantastisch. Ik doe sinds kort aan power yoga, vind ik iets minder fantastisch, maar ik denk wel dat het goed is. Ja. En ik doe aan kracht trainen.
Gaaf.
Dus nou ja.
Ja. Hoe komt het dat je elke dag sport?
Ah, daar word ik super blij van.
Ja.
Ja. Jij ook?
Nou, elke dag red ik niet. Maar ik zit op 4 keer per week, dus dat vind ik al
prima,
best
prima, als je me gewoon goed bij voelt.
Ja, zeker. Ja. Hey, iets anders wat me opviel. Ik volg je al een tijdje op social media. En je bent daar ook heel open over. Je hebt een burn-out gehad.
Ja, en wat voor een.
Ja.
Een hele heftige.
Ja.
Ja.
En zo heftig dat je alles moest stoppen.
Nou, ik kan je vertellen. Ik kreeg al eerder klachten. Maar dat negeer je dan. Hè? De klachten die je krijgt, het zal wel niet. En ja, op een gegeven moment was er geen negeren meer aan. En ik viel letterlijk gewoon op de grond.
Wow.
Met de ambulance meegenomen. En vanaf dat moment kon ik helemaal niks meer. Ik heb bijvoorbeeld een jaar lang geen auto kunnen rijden. Kun je niet voorstellen.
Nee,
hè? Als ik nou achteraf en terug dan denk van wow.
Ja.
Een jaar lang niet kunnen auto rijden. Ik kon ook niet meer sporten. Ik stond in de sportschool en ik kreeg die gewichten niet eens meer omhoog.
My goodness.
Boodschappen was een hel. En eigenlijk was bijna alles een hel.
Ja.
Dus ik heb echt 2 jaar heb ik het wel afgelegen.
Zo. Ja. Heftig. Ja, hoe ben je eruit gekomen?
Hoe ben ik eruit gekomen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk sowieso gewoon de tijd. Ik heb natuurlijk therapie gehad. Ik heb zelfs medicijnen gehad.
Ja.
Ik denk vooral ook gewoon de tijd. Ik heb veel gewandeld in die tijd. En en andere keuzes gemaakt nu dus.
Ja.
Ik was natuurlijk altijd super gedreven en ik ben nog steeds super gedreven. Maar ik heb wel andere keuzes gemaakt, hoe ik mijn leven inricht. Ja. En ik heb wat meer vrije tijd nu om ook gewoon de dingen te doen waar ik op dat moment zin in heb. Wat vaker spontaan met mensen af te spreken. Want ik werkte zo hard dat ik op vrijdagavond was ik gewoon... Ik kon niet eens meer gezellig doen. Ja, ik was echt uitgeteld. Ja. Is eigenlijk ook niet gezond.
Het weekend bijkomen van de week.
Ja. Nee, maar serieus. Is toch niet, is niet gezond?
Nou ja, kijk. Ik denk dat heel veel ondernemers het wel herkennen. In een bepaalde mate. Kijk, je moet iets van een ambitieus mens zijn als ondernemer. Hè. Je bent toch vaak een bepaald type mens. Als ik even alleen al een disc denk, ben je vaak rood, hè, als ondernemer. Ja. Dus je wil dingen bereiken. En dan ga je al heel snel in de overdrive, toch? Ik bedoel, we zijn voor het weten toch een beetje workaholic als ondernemer.
Ja, het stopt ook nooit. Hè? Als je een eigen zaak hebt, gaat ook altijd door. En ik ben ook niet het type wat gewoon lekker kan gaan Netflixen of zo. Weet je? Ik heb mijn televisie nooit aanstaan. En als ik dan eens een keer een poging doe, dan denk ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik kan nog heel veel andere leuke... Ik vind ik ook leuk. Ik vind mijn werk ook leuk. Hè? Dus ik kan nog heel veel andere leuke dingen
doen. Maar dat is wel interessant wat je zegt. Hè? Want de burn-out komt dus niet omdat je dingen doet die niet leuk zijn.
Nee. Wordt dat gezegd?
Too much.
Ja, ik vind het echt onzin.
Ja.
Het was gewoon te veel. Ja. De druk was te hoog voor een te lange tijd.
Ja. Maar je bent er nu uit?
Ja.
Met andere prioriteiten, een andere agenda.
Ja, ik ben eruit. Ja, precies. Ik heb dus nu twee trainers die ook trainingen geven.
Ja.
En dat is super fijn. Dan hoef ik niet elke dag meer... de ene dag zat ik in Groningen, de andere dag in Amsterdam en de andere dag in Den Haag.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel heftig, al het reizen erbij. En nu heb ik ook gewoon dagen dat ik gewoon lekker rustig thuis werk of zo, weet je wel.
Vond je het moeilijk om een team te bouwen? Vond je het moeilijk om dingen uit handen te geven? Want je bent in eerste instantie natuurlijk jarenlang het gezicht van je eigen bedrijf en je doet dat zelf.
Ja.
En het dan overdragen.
Wat... Nee, vond ik niet moeilijk, want ik heb echt twee toppers. Zo'n goede trainers heb ik. Het was alleen even wennen voor mijn klanten. Want ja, zij dachten altijd dat ze mij als trainer kregen. En dat is nu niet meer zo.
Nee.
Dus daar heb ik een jaartje aan moeten werken. Maar nu zijn ze dat allemaal gewend. En nu is het bekend dat we met trainers werken.
Ja.
En is dat ook oké?
Ja, mooi. Gave stap. We gaan naar LinkedIn.
Ja, is prima.
Wat mij betreft voor de business-to-business wereld wel het belangrijkste platform wat er is online.
Ja, absoluut.
En het lijkt alleen maar belangrijker te worden. Zie je dat ook zo?
Ja, ik doe dat natuurlijk al 12,5 jaar. Ja. Dus het lijkt alleen maar belangrijk. Nou, het wordt in ieder geval drukker, laat ik het zo zeggen, op LinkedIn. Dus dan lijkt het wellicht ook voor bedrijven belangrijk te worden. Ja, dat klopt wellicht wel wat je zegt.
Ja, mensen zijn actiever.
Ja, actiever, absoluut.
Veel meer dan vroeger.
Ja.
Ik ben zelf ook een van de eerste mensen in Nederland, denk ik, die een LinkedIn-account aan heeft gemaakt. Tenminste, ik was er vroeg bij. En als ik het vergelijk met toen en nu, is echt een wereld van verschil.
Ja, hè? Is veel veranderd.
En vroeger kon je nog door je tijdlijn scrollen en dan was je weer bij.
Ja, nu niet meer.
Maar dat kan niet meer. Nee.
En meer advertenties natuurlijk ook. Volgens mij is het nu 1 op de 4 berichten is een advertentie. Dus dat is ook nog eens bijgekomen. Dus daardoor wordt ook de tijdlijn natuurlijk drukker.
Ja. Wat zijn, om meteen met iets heel actueels te beginnen.
Mm-hmm.
Wat zijn volgens jou de grootste veranderingen op dit moment op LinkedIn? Qua gebruik of qua... Wat zie jij als grote veranderingen van de afgelopen 24 maanden?
Nou, de afgelopen 24 maanden, dan zie je dat, dat er meer persoonlijke posts worden geplaatst. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de hele coronatijd. Toen is dat eigenlijk gestart.
Ja.
Dus we zagen...
Dat is de aanleiding geweest.
Dat is absoluut de aanleiding geweest, zeker. Ja. Dus je zag dat meer mensen persoonlijke berichten plaatsen. En daar was weerstand op. Grote weerstand. Dus heel veel LinkedIn-gebruikers die zeiden van... dat hoort hier niet op LinkedIn thuis. Doe het lekker op Facebook of op Instagram. Maar het grappige is... dus het merendeel van de LinkedIn-gebruikers zei van... dat hoort hier niet thuis.
Ja.
Maar wat je wel ziet is dat persoonlijke posts... altijd en nog steeds heel veel interactie krijgen.
Ja.
En hoe meer interactie jij krijgt op je LinkedIn-post... hoe hoger je bereik is. Dus dat is natuurlijk ook super tegenstrijdig. Hè? Dus enerzijds zeggen de mensen van... nou, we willen het hier niet zien.
Ja.
Maar anderzijds zien we dat het altijd... nou, niet altijd, dus we overdreven... maar 9 van de 10 keer... heel veel interactie krijgt en een heel hoog bereik krijgt.
Ja. Maar bereik en interactie is niet hetzelfde als omzet. Ja, ik zeg hem nu even heel plat.
Dat snap ik.
Draagt het altijd bij aan je bedrijfsdoelen?
Soms wel, soms niet. Kijk, als ik post voorbij zie komen van iemand die... jij ziet toch van alles. Ik zag laatst iemand die vertelde openlijk dat hij van zijn vrouw hield en dan een foto met hem en zijn vrouw. Ik vind dat hoeft voor mij niet.
Nee, dat verwacht je inderdaad op Facebook.
Ja, doe dat lekker ergens anders.
Alhoewel ik het daar ook niet zou posten.
Maar als jij een persoonlijke post kan plaatsen wat een linkje heeft, eventueel met je werk, dan is het prima. Ik bedoel, we hebben het net gehad over mijn burn-out.
Ja.
Ik heb daar ook gewoon over verteld op LinkedIn.
Ja.
En dat kreeg je ook een hoog bereik, want het is een persoonlijk verhaal. Maar het heeft natuurlijk wel een linkje met het werk.
Ja.
Dus ik denk wel dat je daar onderscheid in kunt maken.
Ja, en ik vanuit branding, vanuit zeg maar de storyband gedachte, vind ik het ook heel krachtig. Omdat jij je merk daarmee personificeert. En daarmee kunnen mensen, daar kunnen mensen zich ook weer mee identificeren.
Ja, precies.
Dus het heeft wel degelijk een functie, alleen het lijkt wel een beetje door te slaan. Maar misschien hebben we dat nodig om straks weer in balans te komen.
Nou, kijk, er zijn heel veel klachten binnengekomen bij LinkedIn zelf. En LinkedIn heeft om die reden ook aangegeven, wij gaan het algoritme iets veranderen. Mm. Dus die hele persoonlijke post, die krijg je iets minder bereik. Maar goed, ik zie het zelf nog niet. Maar goed, dat hebben ze wel aangegeven. Dus we zullen zien wat daar wat daarmee gebeurt.
Ja. Als je... De luisteraar. Mm-hmm. Neem even in gedachten een ondernemer die een MKB-bedrijf leidt, 10 man personeel heeft, een paar miljoen omzet doet en zegt van ik gebruik LinkedIn wel, maar Marjolein, vertel me eens, overtuig me eens, sowieso koop het boek van Marjolein. Maar neem ons misschien even mee in een aantal stappen waar je zegt dat als ik dat deel met mensen, dan snappen ze waarom het zo belangrijk is om op LinkedIn actief te zijn en wat het voor je business kan betekenen.
Ja.
En dan kunnen we misschien straks wat meer naar de hoe-vraag.
Ja. Nou, als we gaan kijken naar die MKB-ondernemer, die zegt vaak tegen mij van, ik ben al actief op LinkedIn. En dan zeg ik van, wat doe je dan? Ja, we hebben zo'n company page. En de marketing, als ze dan een marketingmedewerker hebben of ze besteden het uit, die plaatsen daar berichten op. En dan denken ze dat ze echt al heel erg goed bezig zijn op LinkedIn. En dan zeg ik van, die company page, dat is hartstikke leuk en aardig. Dat is een leuke basis. Maar daar ga je geen succes mee behalen.
Nee.
En dan is het meestal even stil. En dan is de vraag van, maar hoe dan wel? Nou, en dan geef ik aan door de inzet van medewerkers. Maar ook door de inzet ook van de directeur zelf of van de manager zelf natuurlijk. Kijk, als jij je medewerkers kan motiveren en inspireren om zichzelf en de organisatie uit te dragen.
Ja.
Dan krijg je natuurlijk een veel hoger bereik dan wanneer alleen wordt gecommuniceerd vanuit zijn company page.
Ja, precies dat.
En niet alleen het bereik, maar...
Ja, want die LinkedIn company page, die hebben we wel op LinkedIn.
Ja.
Maar eigenlijk gaat het hele platform om onze persoonlijke profielen.
Precies.
Een post die ik plaats op mijn persoonlijke profiel zal sowieso meer bekeken worden dan een LinkedIn post op een bedrijfsprofiel.
Ja. Dat komt enerzijds omdat LinkedIn ook aangeeft van content vanuit persoonlijke profielen krijgt altijd voorrang. Ja. En dan pas komen de company pages. Plus, als jij een bericht voorbij ziet komen op LinkedIn met een logo, dan denk je, dat is reclame van een bedrijf, vind ik minder interessant.
Ja.
Maar als een medewerker van een organisatie datzelfde bericht deelt, dan stop je veel eerder met scrollen.
Ja.
Want dan denk je, hey, dat is John en John deelt iets, dan ga ik even lezen wat hij dan deelt. Dus dat is natuurlijk totaal anders.
Ja. Dat is wel heel interessant wat je zegt, want dan raakt personal branding, raakt company branding. Dus dan wordt het opeens belangrijk van, maar hoe presenteert mijn medewerker zich op LinkedIn?
Zeker.
En hoe verhoudt zich dat tot mijn bedrijf?
Ja.
Daar zal dan bij jou vaak ook de discussie over gaan met dit soort
Ik heb
gelukkig
niet zo heel veel discussie. Dus het kan, het kan een vraag zijn, maar eigenlijk is dat wel mijn werk. Hè? Dus bedrijven huren mij in om van hun medewerkers merkambassadeurs te maken.
Ja, ja, wat een mooie naam.
Ja, zodat zij zichzelf inderdaad de organisatie veel beter kunnen uitdragen.
Ja. Hoe zou je, zeg maar, of niet hoe, maar wat zijn een paar belangrijke redenen om dit te willen als bedrijf? Want het kost tijd.
Ja.
Je gaat niet zomaar iets erop slingen. Het vraagt ook om wat coördinatie.
Ja.
Tenminste, ik zie, denk als ik jou hoor spreken, Marjolein, over LinkedIn. En dat je dat als organisatie met je medewerkers moet gaan doen. Wat zeg maar het laagste niveau daarvan vind ik van ja, weet je, ik schrijf iets. Hè, dat hoor ik ondernemers dan vaak zeggen. Of de marketing manager moet dat doen.
Oh, ja.
En dan gaan we dat allemaal.
Nee, dat is foute boel.
Liken,
ja.
En delen, ja. En herplaatsen. En daar gaat het volgens mij om mis.
Ja, zoals Stefan Lam dat ooit heel mooi heeft gezegd, ben ik nooit vergeten. En dan krijg je papegaai-content. Dan roept iedereen elkaar na.
Ja.
Dus daar ben ik inderdaad ook geen fan van. Nee, ik ben meer fan van. Kijk, enerzijds, je hebt natuurlijk een groep medewerkers. En die zeggen van, ja goed, ik wil wel, maar het moet allemaal niet te veel moeite kosten. Dus ik wil heus wel een keer iets van de company page liken. En als ik iets zie, dan wil ik het heus wel delen, maar that's it.
Ja.
Maar wat je eigenlijk wil, zijn de mensen die enerzijds content vanuit de organisatie ook delen, maar ook hun eigen content. Dus stel dat zij een keer op een beurs staan en daar een keer een foto van plaatsen, ja, bijvoorbeeld. Of stel dat zij, noem het maar op. Dus dat je de content die wordt aangeleerd vanuit de company, vanuit de organisatie, combineert met je eigen content. En dat is het allersterkste.
Ja. Hoe pak je dat aan? Stel dat je nu als luisteraar hier naar jouw verhaal luistert en denkt, ja, ik weet eigenlijk al, mijn publiek zit op LinkedIn.
Ja.
Mijn prospects lopen daar rond. Mijn klanten lopen er rond. Ik weet, Marjolein, dat we hier iets mee moeten.
Ja.
En misschien ook een mooi voornemen voor 2024... om daar een plan voor te maken in het laatste kwartaal van 2023. Hoe pak je dit aan? Wat zou jouw advies zijn?
Nou, het ligt een beetje aan hoe grote organisaties zijn. Maar ja, als voorbeeld, bij hele grote organisaties doe ik vaak eerst een interactieve lezing. Dus ja, een inspirerende lezing over de kracht van LinkedIn. En daarna, direct na die lezing, hebben de mensen de mogelijkheid om zich aan te melden voor follow-up.
Ja.
Dus dan kunnen ze aangeven, oh, lijkt me hartstikke leuk om er meer van te weten. Lijkt me hartstikke leuk om de organisatie uit te dragen. En dan zitten ze ook nog een beetje in die lekkere modus natuurlijk.
Ja, want ze hebben die visie net gehoord.
Precies.
Dus jij begint met het plaatje. Met hier gaan we naartoe. Hier, ja. Dit is mogelijk.
Ja. En en dan hebben ze de mogelijkheid om zichzelf aan te melden. Bij organisaties die wat kleiner zijn, heb ik vaak dat de marketing manager bijvoorbeeld, of de HR manager intern gaat navragen van, goh jongens, wie vindt het leuk om aan dit project mee te doen? En dan kunnen mensen meedoen. Er zijn ook nog bedrijven die zeggen van, nou, wij stellen een team samen en dan moet je meedoen. Maar ik zeg altijd, dat heb ik eigenlijk liever niet.
Nee.
Want het is heel lastig om mensen in de weerstand zitten, om die te overtuigen.
Ja.
En eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet.
Nee.
Want het kost bakken met energie. Start nou gewoon een groepje met mensen die het leuk vinden,
ja,
om zichzelf en de organisatie uit te dragen en ga met dat groepje aan de slag. En wat je dan ziet, is als dat groepje tevreden is en ze gaan lekker aan de slag.
Ja.
Zij motiveren ook weer andere mensen in de organisatie.
Sterk.
Dus en dan krijg je, je begint eerst met groepje 1, dan krijg je groepje 2. En dan, ja, dat is ook weer een sneeuwbaleffect natuurlijk.
Je hebt het dan over follow-up. Hoe geef jij die follow-up? Wat kan je daarin betekenen voor bedrijven?
Nou, bijvoorbeeld na die lezing inderdaad. Dan starten we met interactieve LinkedIn trainingen.
Ja.
En die zien er als volgt uit, is dat we dan de medewerkers leren in eerste instantie hoe je een professioneel profiel opbouwt.
Ja.
Want als jij jezelf sterk gaat neerzetten op LinkedIn, krijg je veel meer bezoekers naar jouw LinkedIn profiel. Ja. Dus dan moet je natuurlijk een stevig LinkedIn profiel hebben. Dus daar gaan we mee aan de slag. En dan gaan we aan de slag met content creatie. En dat is voor heel veel mensen toch echt wel nog steeds een lastig onderdeel. Hmm. Welke content schrijf ik nou? Hoe schrijf ik het nou? Wat mag ik wel delen? Wat mag ik niet delen? Nou, dat hele stuk.
Ja.
En dan gaan we natuurlijk ook nog wel verder. Met salesmensen gaan we aan de slag. Hoe kun je geavanceerd zoeken naar potentiële leads en dergelijke.
Ja.
Dus dan gaan
hoe benader je ze?
Precies, en hoe benader je ze? En et cetera.
En hoe benader je ze niet?
Ja, ook. Ja. Zeker.
Wat zijn een paar van de... Want dit is een helder verhaal. Hè? Dus we beginnen met visie. Dus een lezing, dan de interactieve trainingen.
Ja.
Die je ook weer kunt opdelen in een aantal onderwerpen afhankelijk van de functionarissen in de organisatie. En alleen het liefste met mensen die je willen. En die beïnvloeden dan vanzelf wel weer van, hey, dit is leuk. Want dat zal ook een van de vragen zijn van een medewerker. Ja, what's in it for me? En ik kan me voorstellen dat het voor je eigen persoonlijke carrière, we werken tegenwoordig niet meer ons hele leven bij de KPN of de PTT, hoe dat vroeger heette, de post nu, PostNL. Maar we hebben carrières met allerlei bedrijven. Soms veranderen we zelfs helemaal van carrièrepad. Ja. Dus Wat zijn de voordelen voor een medewerker die hiermee aan de slag gaat?
Ja, nou enerzijds, je kunt jezelf natuurlijk ook beter profileren. Je weet beter wat er in de markt speelt. Je weet ook beter wat er bij je klanten speelt. En afhankelijk ook van je functie. Stel je voor, je zit in de sales. Nou, het is ook wel fijn als jij gewoon je doelstellingen haalt. Ja. En LinkedIn is daar natuurlijk ook wel weer een perfect platform voor.
Ja.
Maar, wat ik net al aangeef, mensen moeten dit willen. Maar voordat mensen dit willen doen, moeten ze ook gewoon super blij zijn met het werk wat ze doen.
Ja.
Mensen gaan dit niet doen als ze niet tevreden nee. zijn met waar ze zitten of dat ze niet tevreden zijn met hun baas of zo. Weet je wel? Dan merk je gewoon dat niet werkt.
Nee.
Als er een fijne sfeer in de organisatie hangt, als mensen hun werk ontzettend leuk vinden om te doen, ja, dan staan ze er zeer zeker voor open.
Ja, mooi. Oké, dus we hebben een pad gestippeld. Hoeveel tijd kost het een medewerker gemiddeld, zou je zeggen, om hiermee actief bezig te zijn? Wat is jouw... Want die vraag zal wel vaker komen. Dat mensen zeggen, oké, ga ik dit aan de randen van... Moet ik 's ochtends hier? Of doe ik het 2 keer per dag? Of hoe plan je zoiets?
Bij mensen waarbij het nog niet in het systeem zit, moet je het inderdaad in je agenda zetten. Want zij vergeten het. Maar op een gegeven moment hoef je dat niet meer in je agenda te zetten. En doe je het vanuit je eigen systeem.
Ja.
En nou, met een kwartiertje per dag kun je eigenlijk wel heel veel bereiken.
Ja.
Kijk, natuurlijk niet als jij inhoudelijke stukken gaat schrijven. En als je gaat bloggen op LinkedIn, heb je veel meer tijd voor nodig. Maar als jij op een laagdrempelige manier de organisatie uitdraagt. Als je af en toe even kijkt, waar zijn mijn klanten, potentiële klanten, waar zijn mijn connecties mee bezig. En daar ook op reageert. Nou, ik denk dat ik zelf ook niet meer dan 20 minuten per dag op LinkedIn zit hoor.
Nee. Post je elke dag? Of een paar keer per week?
Nee, ik denk zo'n 3 keer, 4 keer in de week.
Ja.
En wat wel grappig is, ik bedacht me dat vandaag, ik heb geen enkele strategie. Dus ik post gewoon wat in me opkomt. En soms maak ik een reeks video's en post ik elke week een video. Volgende week start weer een videoreeks over hoe je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini kunt inzetten. Dus dat doe ik dan wel. Er staan wel over nagedacht. Maar verder is wat me opvalt, wat ik heb gehoord op een dag, wat ik weer kan vertalen naar een leuke post. Ja, dat soort
stukjes. Je hebt er gewoon een gevoel voor gekregen.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. En je moet het ook niet te moeilijk. Dat is misschien ook wel een valkuil voor heel veel LinkedIn-gebruikers. Zij maken het te moeilijk, maar je hoeft het helemaal niet zo moeilijk te maken.
Nee.
Als je het gewoon lekker laagdrempelig houdt, dan zie je ook dat je berichten veel beter gelezen worden.
Ja.
Vaak schrijven mensen ellenlange stukken, onleesbaar, want weinig alinea's, veel tekst, gewoon niet lekker leesbaar. Ja, dat doet het gewoon heel slecht.
Ja, precies. Wat is jouw... Dat is een vraag van mij persoonlijk. Ik plaats eigenlijk altijd berichten met een afbeelding.
Ja.
Is dat beter om de aandacht te pakken? Of zeg je van nee, maar je kan ook gerust af en toe gewoon alleen maar puur een tekstbericht plaatsen?
Ik zeg altijd zorg voor afwisseling. Maar je ziet wel altijd als je een foto plaatst, ligt er wel aan welke foto trouwens. Maar als jij een goede foto plaatst waar mensen op staan, die doen het altijd beter.
Ja.
Dan wanneer jij geen foto erbij hebt staan of een slechte foto.
Mensen kijken graag naar mensen. Dat blijft toch, hè?
Zeker, absoluut.
Ja. Je noemde het net al, Cialdini.
Ja.
Nou, als je Cialdini niet kent, misschien laten we daar eens even mee beginnen. Want je hebt gedragspsychologie beïnvloedingspsychologie gestudeerd.
Ja.
Waanzinnig interessant thema natuurlijk.
Ja, zeker.
En je combineert dat eigenlijk met jouw LinkedIn-expertise.
Ja.
Voor degene die Robert Cialdini, de professor, niet kent, waar hebben we het over?
Nou, hij heeft een boek geschreven, volgens mij 5 miljoen keer verkocht inmiddels. En dat boek heet Invloed. En daarin staan 7 wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingstechnieken.
Ja.
En die heb ik heel simpel vertaald naar de inzet van LinkedIn.
Kunnen we ze doornemen?
Oh, wil je ze allemaal doornemen?
Nee, maar een paar. Dat je zegt van dit zijn echt wel...
Oh ja, het is wel leuk, denk ik.
Ja, het is leuk om er even een paar bij de hand te nemen. En ook vooral... kijk, het is leuk om die principes te kennen, maar de toepassing naar LinkedIn is natuurlijk waanzinnig interessant.
Ja, zeker. Met welke zullen we... Mag ik kiezen dan? Of kies jij?
Ja, zal ik kiezen?
Ja, tuurlijk.
Doe ik even uit mijn hoofd, maar ik heb het vaak over 2 in de marketing. Dat is schaarste en urgentie.
Ja, dat is niet mijn favoriet, maar die van jou wel dus.
Nou, pak er eentje die jij liever hebt.
Schaarste gebruik ik vind schaarste zo doorzichtig soms. Ken je dat?
Ja,
dan wordt een evenement georganiseerd en dan zeggen ze nog 2 tickets beschikbaar. En dan zijn nog de helft van de stoelen vrij of zo. Ik vind het ontzettend.
Volgens mij moet het waar zijn.
Het moet sowieso altijd waar zijn.
Ja, dus als je nu naar storyband.nl gaat, zie je ook hoeveel tickets we nog hebben. Maar dat is ook echt wat we nog hebben.
Ja, precies.
Omdat wij een limiet stellen op die tickets.
Ja.
Ik kan er makkelijk meer verkopen. Alleen het probleem is dat als wij te veel mensen in een workshop hebben, gaan mensen minder tevreden naar huis dan als we het heel klein houden.
Ja, eens. Klopt.
Ja, dan kunnen we meer impact maken. Ik vind het soms wel eens pijnlijk voor mijn portemonnee. Maar uiteindelijk willen we fans creëren. En in ons voorgesprekje zei je ook al eventjes van joh, ja, als je tevreden klanten hebt, is het veel makkelijker om nieuwe klanten te krijgen.
Zeker, absoluut.
Dus hij moet waar zijn. Maar je mag
dan
voor mij
even, nou, dat vind ik wel leuk om hier even een bruggetje mee te slaan over tevreden klanten. Dan pak ik, wil ik dan nu graag social proof uithalen. Dus social proof is een van die 7 beïnvloedingsprincipes. En dat betekent dat wij heel vaak kijken naar het gedrag van andere mensen.
Ja.
Dus wij zijn allemaal kuddedieren. Ook al denkt de luisteraar nu misschien van ik niet. Jawel, jij ook. Ja. En ik ook. En Daan, jij ook.
Ja.
En wij vertonen voornamelijk kuddediergedrag in situaties die een beetje onzeker of onduidelijk zijn. Dus stel je voor dat jij op vakantie bent en je bent in een dorpje en je wilt weten waar je lekker kunt eten. En je ziet al die Italianen op een bepaalde plek zitten. En denk je, ah, dan zal het wel lekker en zal het wel goed zijn. Dat is social proof. Op LinkedIn is dat natuurlijk ook super belangrijk. En ik zie het eigenlijk nog te weinig. Dus wat zie ik te weinig? Social proof. Je kunt jouw LinkedIn profiel social proof maken door te zorgen voor relevante en recente aanbevelingen van klanten. Dus heb jij gewerkt aan een project en heb jij een keer een klant aan de telefoon die aangeeft van nou, hartstikke tevreden met onze samenwerking. Wat je dan eigenlijk zou kunnen doen is zeggen van hé, wat fijn om te horen.
Ja.
Zou je dat willen bekrachtigen middels een aanbeveling op LinkedIn? Klant zegt ja, maar vervolgens, en dit is ook de praktijk, jij maar wachten en wachten en er gebeurt helemaal niks. Dus wat je dan even moet doen, als de klant ja zegt, even een handige tip voor de luisteraar, ga je even naar het LinkedIn profiel van die klant. Daar staat zo'n button meer, daar klik je op. En dan staat om een aanbeveling vragen. Dat heb je al gedaan. Dus je delete die tekst even en je zegt van, hey Jan, wat fijn dat je een aanbeveling van mij zou willen schrijven hier bij het linkje. De kans dat je de aanbeveling dan krijgt is vele malen groter, want die klant hoeft niet meer te zoeken en hij of zij krijgt een reminder.
Ja.
Dus,
sterk punt, hè?
Ja.
Heel herkenbaar dit.
Ja, ja? Om, ja. Als je het vraagt dat je niet krijgt, bedoel je?
Ja, nee, maar dan zit je erop te wachten. Dan moet je er ook nog een keertje, en dat is heel vervelend, als je iemand om een gunst hebt gevraagd, om er nog een keer om te vragen. Dat doe je dan eigenlijk niet.
Mag ik je dan nog een tip geven, Daan? En ook gelijk voor de luisteraar. Als jij wil dat iemand anders iets voor jou doet, geef dan ook gelijk de reden aan waarom je het vraagt.
Ja.
Dus ik geef dan altijd aan waarom het voor mij zo belangrijk is dat hij of zij die aanbeveling schrijft. Ja. Dan gaan ze ook wel wat sneller over de streep.
Hoort dat ook bij de beïnvloedingsstrategie?
Ja, nee, zeker. Dat is een powerwoord. Ja, dat is een heel krachtig powerwoord. En dat zorgt ervoor dat als jij wil dat iemand anders iets voor jou doet, geef dan de reden aan waarom. Ja. En dan zijn mensen dus veel eerder en sneller geneigd om iets voor jou te doen. Dus het woord omdat is wel een heel belangrijk woord.
Ja. Ja, dat is in het teksten schrijven, in gesproken woord. Je moet het altijd, koppelen. Hè?
Zeker, ja.
Maar social proof, we zijn kuddedieren, zeg je. En dat geloof ik direct. Ik zie het ook als ik naar booking.com ga. Dan ga je toch, nadat je de foto's hebt bekeken, heel snel kijken wat vinden anderen ervan.
Ja.
En dat bepaalt vaak of je doorscrollt naar een ander hotel of boekt.
Bizar, hè?
Ja.
Weet je wat ook nog bizar is? Dat jij kijkt, dit is misschien ook wel weer een leuk voorbeeld. Jij kijkt dan naar wat andere mensen erover zeggen. En dan is het gewoon breed wat andere mensen erover zeggen. Maar stel je voor, nee, even een voorbeeld. Ik was een paar jaar geleden in Vietnam. Toen wilde ik ergens gaan eten. En ik wilde niet meer op straat eten, maar ik wil gewoon ergens in een leuk tentje eten. En ik denk, nou oké, waar moet ik dan zijn? Dus ik ging kijken online. En toen kwam bij een restaurant uit. En toen ging ik kijken, nee, wat vinden Nederlanders daar dan van? Ja. Weet je wel?
Ja, ja, ja.
Dus dan ga je, dan pak je hem niet meer breed, maar dan ga je al kleiner kijken. En waarom ik dit vertel, is als de luisteraar of de ondernemer aanbevelingen wilt krijgen, dan is het wel belangrijk van wie die aanbeveling komt.
Ja.
Want jouw potentiële klant moet zich kunnen herkennen in de aanbeveling van die persoon.
Ja.
Dus
soort zoekt soort.
Maar precies. Ja. En als je allemaal aanbevelingen hebt staan, stel je werkt alleen internationaal voor grote bedrijven en je hebt aanbevelingen staan van ZZP'ers, dat heeft geen enkele
nee.
zin.
Nee.
Dus het is wel belangrijk, of het moet van een autoriteit zijn.
Ja.
Dat kan ook.
Ja. Maar het begint al met dat je hier bewust van wordt. Hè? Dat is 1.
Ja.
Dan 2, dat je er actie op onderneemt. En dus ook mensen gaat vragen om een aanbeveling.
Liefst in het moment en niet een jaar daarna. Want dat is niet meer zo fijn.
Wordt er veel gekeken op het LinkedIn profiel naar die aanbevelingen? Of zou je ze ook af en toe dan kunnen posten bijvoorbeeld?
Nou ja,
dat is link.
Ik vind het zelf een soort van not done om een aanbeveling te kijken. Is wat de bedrijf me heeft gezegd. Maar kijk, je kunt daar geen statistieken van zien. Dus je kunt niet zien wie het allemaal bekeken heeft. Maar ik weet wel dat het mensen over de streep trekt. En wat je met die aanbevelingen ook nog kunt doen, je kunt ze ook nog op je website zetten.
Ja.
En als ik een offerte moet maken voor bijvoorbeeld een advocatenkantoor, dan ga ik kijken naar aanbevelingen van andere advocatenkantoren.
Dat is sterk.
En die vermeld ik ook in mijn offerte.
Ja.
Dus dan hebben we ook weer gelijk. Hè? Oh ja, ze heeft al eerder voor advocatenkantoor gewerkt. Daar heeft ze goede referenties.
Dat
dus
is ijzersterk.
Je kunt ze gewoon hergebruiken.
Ja. Dus dan zie je eigenlijk je LinkedIn-profiel en je activiteit op LinkedIn als een onderdeel van je hele contentstrategie.
Ja.
Dus het hergebruiken van die content in bijvoorbeeld een offerte of op een website. Sterk.
Altijd. Doe ja. Dat. Ja.
Social proof.
Ja.
Zullen we nog eentje doen? Wat is er een? Laat ik het anders stellen. Wat is een beïnvloedings methodiek vanuit Chialdini die je kan toepassen op je posts?
Oh.
Want dat is wat
nou,
we...
Nou, dan zou kunnen zijn als het gaat over autoriteit.
Ja.
Is ook een... Dus we denken dat mensen heel slim zijn als zij... als ze een autoriteit zijn in een bepaald vakgebied. Het kan al een dokter zijn in een witte jas. Dat we denken, oh, de dokter die weet het allemaal wel.
Ja.
Maar we zijn ook gevoelig met mensen met pakken aan, met titels, zelfs auto's, bepaalde automerken. Dus hoe kun jij er nou voor zorgen dat jij in jouw content op LinkedIn je al neerzet als autoriteit op jouw vakgebied?
Ja.
Ja, en dat is door heel veel te gaan schrijven.
Ja.
En heel vaak hebben mensen helemaal geen idee hoeveel kennis ze hebben. Want ze werken er elke dag mee.
Ja.
Maar probeer dus iedere keer een klein beetje van jouw kennis te delen. En dan niet door te laten zien van kijk eens wat ik weet. Nee, maar wat kan jouw potentiële klant met die kennis? Waarom is het voor jouw potentiële klant interessant om dit te lezen van jou?
Ik ben zo blij dat je dat zegt. Als je nu kijkt naar het gros van de posts op LinkedIn.
Ja.
Dan denk ik dat de meeste gaan over wat mensen hebben gedaan, wat ze gaan doen, waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Er wordt heel weinig, misschien wel minder dan 10%, echt gedeeld in de vorm van inhoudelijke waarde.
Ja. Mensen zijn bang om te veel inhoudelijk weg te geven.
Is dat het?
Ja.
Ja, wij zeggen juist altijd, geef alles weg.
Nee, eens. Ben met je eens, Daan.
Want het is niet zo, tenminste als ik even naar mijn eigen gedrag kijk. En ik volg iemand op social media die heel veel content, heel veel waardevolle content geeft.
Mm-hmm.
Dan denk ik, die moet ik hebben.
Ja, tuurlijk.
Die begrijpt het.
Ja.
Je gaat niet denken, nou dankjewel. Je wil hulp, je zoekt een gids.
Ja. Nee, ik geef ook altijd alles weg.
Ja?
En dat werkt gewoon heel erg goed.
Ja.
Maar nogmaals, mensen zijn wel bang om hun kennis te delen.
Ja.
Ja. Dat is, ik ben het met je eens. Dus daar, als jij als autoriteit gezien wilt worden en je wil graag iets komen brengen, dus ga gewoon brengen. Ga geven en geven en geven. En dan raken we weer wederkerigheid. En dan krijg je vanzelf wel weer terug. Ja.
Nog twee hele belangrijke vragen over LinkedIn. Eén, sinds ik weet niet wanneer kunnen we volgers krijgen? En dus je hebt mensen die waar je mee verbonden bent. Dat zijn je connecties.
Ja.
Maar je hebt nu ook volgers.
Ja, als je de creator mode aanzet.
Als je de creator mode aanzet. Is dat belangrijk om daar een actieve... Of zeg je van nee, ga gewoon inhoud delen, ga gewoon waarde delen en zie het als een gevolg, als een resultaat van. Of zou je er een strategie op los kunnen laten? Want het vergroot... Je invloed of is het algoritme anders voor connecties dan voor volgers?
Nou, ik zou... Kijk, het is een heel groot verschil tussen een volger en een connectie. Kijk, je kunt denken, iemand is mij gaan volgen, dus iemand vindt mij interessant. Nou, is natuurlijk helemaal prima. Maar dat is dan niet wederkerig, niet wederzijds.
Nee. Nee.
Als jij mij volgt en ik jou niet, dan luister je alleen naar mij en ik niet naar jou.
Ja.
Is het lastig om een band op te bouwen?
Mm.
ik ben meer fan van connecties. Want dan heb je wederzijds. Dan zie ik jouw content, jij ziet mijn content. Plus we kunnen elkaar veel makkelijker berichten op LinkedIn. Want als jij mij volgt, ja, dan ben je nog geen connectie. Kun je me niet zomaar een bericht sturen op LinkedIn, een privébericht.
Dus dan zou je volgers moeten uitnodigen om connectie te worden.
Ja, kijk, ik zal even vertellen. Ik heb ook de creator mode aanstaan.
Ja.
Dat betekent dat de connectieknop is vervangen door de volgenknop. En je kunt er van een connectie met mij maken, maar die is dan een beetje verstopt. Dus ik krijg veel meer volgers nu dan connecties. Nou, wat doe ik dan? Ik kijk één keer in twee weken of zo, of één keer per week. Ga ik even kijken van, nou, wie zijn mijn nieuwe volgers? En ga ik die mensen, niet altijd en allemaal, maar wel veel, ga ik zelf uitnodigen.
Ja.
Om toch een connectie mee te maken. Ja. Kijk, en als je eenmaal zit aan die 30.000 connecties, dat is de max.
30?
30.000.
Ja.
En dan kun je toewerken verder naar volgers.
Precies. Oké, dat is een hele belangrijke. Ik heb nog een vraag.
Mm-hmm.
Je kunt ook nieuwsbrieven starten op LinkedIn.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Is dat een handig medium om te gebruiken op dat platform?
Ja, dat kan heel erg handig zijn als je op die manier kennis wilt delen. Daar heb je trouwens ook de creator mode voor nodig. En dan heb je die functie. Dus die moet je dan wel even aanzetten. Ik heb zelf geen nieuwsbrief. Ik doe het zelf niet. Ik gebruik echt zelf... ik werk heel veel met korte content, zeg maar. Dus korte stukjes tekst.
Ja. Maar het zou wel kunnen.
Ja, tuurlijk. Als mensen het interessant vinden.
Stel dat je elke week al blogt. Dan zou je dit ook als platform kunnen gebruiken om een blogpost te plaatsen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
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 Ja, tuurlijk.
Want ik zie sommige nieuwsbrieven, die zijn net begonnen. Die hebben al meteen 5000 abonnees.
Ja.
Omdat ze in een hele specifieke niche zitten.
Ja.
En dan denk ik, nou, als jij 5000 mensen elke week... zet ze eens in een zaal.
Ja, dat weet ik.
Toch?
Ja, zeker. Absoluut.
Een andere vraag, Marjolein. Er zijn eigenlijk maar drie typen content. Hè? Je hebt geschreven tekst, gesproken woord, audio... En je hebt video. Dat zijn de drie vormen van content online. Video is de meest geconsumeerde vorm van content.
Mm-hmm.
Je ziet dat LinkedIn echt zijn best doet om daarin ook een videoplatform. Ik vind dat nog wel een beetje houterig hier en daar. Ik vind het lastig om video's te uploaden. Het gaat niet helemaal soepel.
Wat vind je dan lastig? Dat het lang duurt of zo?
Nou, het duurt lang voordat je video geladen is. Ik heb ook heel vaak dat ik foutmeldingen krijg... en dat ik opnieuw moet beginnen en dat hij me dan wel pakt.
Ja.
Een beetje clunky.
Ik weet dat het heel lang duurt, want ik werk ook met video. Maar verder, je ziet nog niet heel veel video op LinkedIn.
Nee.
En toen LinkedIn er net mee gestart is... toen kreeg je met video ook heel groot bereik.
Ja.
Nu ook weer iets minder... Maar buiten dat, ik denk dat video super krachtig is om je onderneming te laten zien. Om de mensen te laten zien, om jezelf te laten zien.
Ja, mensen kijken liever een video.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Wat dan wel weer belangrijk is, even voor de luisteraar, is je video's altijd ondertitelen.
Ja.
Want LinkedIn is een stil medium. Dus als jij dan begint te praten, dan is er niemand die je hoort.
Nee, dan moet je altijd bewust aanzetten.
Moet je bewust aanzetten. Dus altijd video's ondertitelen.
En bovendien zit je ook wel eens met je telefoon in de trein. In een stiltecoupé.
Ja.
Of je bent op je werk en je hebt geen speakers op je desktop.
Ja.
Dat kom ik ook heel veel tegen.
Ja,
vooral
klopt.
Bij de grote bedrijven. Dan missen die mensen jouw boodschap.
Ja, dat is zonde.
En ze gaan hem niet nog een keer kijken, want dat vergeten mensen.
Nee, klopt.
Ja, dus ondertiteling is super belangrijk. Wat voor video's maak jij waarvan je zegt van... Nou, ik heb echt gemerkt, dat zijn video's... dat vinden mensen heel interessant op LinkedIn.
Ja. Ik ben al een jaar of vier bezig met, daar heb ik een format voor bedacht, de LinkedIn Coffee Talk. En in de LinkedIn Coffee Talk deel ik gewoon mijn kennis.
Ja.
In korte, ik zeg altijd, ik wil altijd kort en dan uiteindelijk worden ze toch iets langer dan ik dacht. Maar eigenlijk zo'n 1 tot 1,5 minuut of zo deel ik dan mijn kennis. En dat kunnen bepaalde reeksen zijn, zoals nu begint die Cialdini-reeks.
Ja.
Maar wat ik ook heel vaak heb, is dan vraag ik vragen van de kijkers.
Ja.
En die beantwoord ik dan in de video's.
Ja.
Dus dan geef ik ook aan
ook
van,
leuk.
Ik heb een vraag gekregen van Hans, van bedrijf X. En Hans vraagt zich af of, en dan beantwoord ik die vraag.
Dat is ook goeie, zeg.
Ja, ja, dus dat is, dan wordt het iets interactiever. Ik ben ook in het begin, oh ja, dat is ook heel leuk, ben ik met die, toen deed ik dat allemaal zelf nog filmen. En als ik dan bijvoorbeeld bij Mars aan het trainen was, dan ging ik bij Mars ook een koffietalk opnemen. En was ik bij een farmaceut aan het trainen, ging ik daar die koffietalk opnemen. Het was ook leuk, het was iedere keer op andere plekken.
En het is geleende autoriteit.
Ja.
Want je laat meteen zien met wat voor aanmerken jij werkt. Het maakt het soms, maar het was wel veel werk, lijkt
mij. Ja, joh, dan is het ergens, het licht is gewoon echt gewoon helemaal niet goed. En dan sta je daar ergens. En of ze zeggen van, nou, je hebt een kwartiertje de tijd. En dan denk je, ja, het is altijd een beetje pielen. Ja.
En je komt er om een andere reden, dus je moet het erbij doen.
Precies.
In een volle agenda. Dus
ja,
is wel veel,
ja, dat was een lastige, hoor. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dat nu uitbesteed. En nu ga ik gewoon één keer in zoveel tijd, neem ik er een stuk of 12 op of zo.
Dat is lekker, hè, dat je je content in één keer bundelt.
Ja.
Veel fijner.
Ja, ja.
Een andere vraag. LinkedIn heeft ook de mogelijkheid om live te gaan.
Ja.
Waar zou je dat inzetten?
Ah, ik heb hier... Als jij zegt over live gaan, dan moet ik gelijk even denken aan toen ik mijn boekpresentatie had.
Ja.
Toen wilde ik dat live doen via LinkedIn. Ik denk, dat is echt tof, hè? En het ging niet goed. Het was heel erg. Ja,
maar had je een live? Het was een live event volgens mij, jouw boeklancering.
Nee, plus... het zat in die coronatijd. Dus ik had een studio afgehuurd en we zouden live gaan op LinkedIn.
Ja.
En dat ging dus mis. Dus uiteindelijk moest ik live via YouTube. Nou, iedereen zat op LinkedIn te wachten. Ik had een evenement aangemaakt. Nou, duizenden mensen. Je kent het wel, hè? Een zweet gutste over mijn rug.
Ja,
dus ik heb daarna gezegd van, ik ga nooit meer live. Dus ik vind dat een wat lastige... Ja, het
zou dan technisch echt heel goed geregeld moeten zijn.
Nou, dat sowieso. Ik heb het daarna, heb ik het eerlijk gezegd, had ik zoiets van, laat dat live gaan, maar lekker zitten. En je ziet soms naar mensen live gaan, of met z'n tweeën.
Ja.
En dan kunnen mensen vragen stellen. En dat is interactief en dat is hartstikke leuk. Maar als ik dan vaak kijk naar de kijkers, dan denk ik van, nou, moi, valt nog wel een beetje tegen. Zelfs met die audio rooms, hè, heeft LinkedIn natuurlijk ook.
Ja. Ja.
Toen dat was het op Clubhouse natuurlijk ook weer in die, weer een stom woord, maar in die tijd super populair. En
dat was een kort leven beschoren.
Nou, ik vond het wel jammer. Ik vond het fantastisch.
Ja, het was leuk, hè? Mm-hmm. Audio is best een fijne vorm van content.
Heerlijk vond ik het. Ja.
Ja. We gaan overigens wel van deze podcast ook een videopodcast maken.
Ja.
Maar het blijft ook altijd audio.
Ja, dat klopt. Maar video is wel ook wel... Dat dacht ik nog, dat is ook wel krachtig om dat ermee te combineren.
Ja, maar dat willen we dan meteen weer net zo professioneel doen als dit.
Ja, dat snap
dus dat
ik.
Duurt even. Maar we zijn ermee bezig.
Leuk.
Tot slot... Als je kijkt naar LinkedIn, dan zijn er dingen die jij met ondernemers zou willen delen over LinkedIn, waarvan je zegt van ja, dat weet bijna niemand. Of misschien wel iets waarvan je zegt van dat zou ik wel van de daken willen schreeuwen. Doe dit of doe dat niet. Ik kan me namelijk voorstellen als je hier elke dag, jij bent ook notabene, hoe zeggen ze het op het boek? Ambassadeur van LinkedIn Benelux.
Mm-hmm.
Dus je zit dicht bij het vuur.
Ja.
Je bent hier elke dag mee bezig.
Ja.
Je staat veel op podia.
Ja.
Je hebt er een boek over geschreven. Je geeft er les in. Je hebt een team wat het doet. Dus dan kom je vaak ook op een heel ander speelveld waar je zegt van hey, dat is nieuw of dat... Weten mensen nog niet?
Nou, wat niet nieuw is, maar wat heel veel mensen niet weten is... Kijk, dat klopt wat je zegt. Hè? Ik analyseer ook heel veel profielen elke week. En heel veel content elke week. En ik schrik elke keer weer. En dan schrik ik ervan op welke manier mensen zich profileren. Ik bedoel, als we alleen al gaan kijken, gewoon heel stom, maar gewoon naar het visuele aspect... Gewoon naar de achtergrondfoto, naar je profielfoto. Hoe wil je dat mensen jou zien als mensen jou nog niet kennen en ze komen op jouw LinkedIn-profiel? Je vormt je altijd onbewust of bewust een beeld van een persoon.
Ja.
Hoe word je sympathiek gevonden? Nou, dan kan ik de luisteraar alvast een tip geven. Kijk eens even of er een lach te zien is.
Ja, op je foto.
Op je foto, want we hebben onbewust een positieve aanname bij glimlachende mensen. Dus dat doet al heel erg veel. En als we dan een stapje verder gaan naar content... dat is ook voor veel mensen toch ook nog wel een lastig punt.
Ja.
Waar we net over gehad hebben. Waar zit jouw potentiële klant op te wachten?
Ja. Wat zijn de vragen van je klant?
Precies. En ga die gewoon beantwoorden in simpele stukjes tekst.
Ja.
Vermijd jargonpraat. Gewoon weg ermee, zeg ik altijd. Maak hem lekker snackable. Voldoende witruimtes. Wil je iets opsommen? Gebruik dan wat opsommingstekens. Zodat het ook gewoon lekker leesbaar wordt.
Ja.
En doe niet te moeilijk.
Nee, doe niet te moeilijk en wees consistent.
Ja.
Dat is iets wat jij bent. Het valt mij op dat door de loop van de jaren ben ik heel veel ondernemers tegengekomen. En ik heb bij mensen die zeg maar een groot bereik hebben altijd de vraag gesteld, wat is de sleutel tot je succes? En 9 van de 10 keer, of het nou Edwin Selij is van Hypnose Instituut Nederland of nou wie dan ook, ze zeggen allemaal consistent zijn.
Ja.
Ik ben doorgegaan toen anderen stopten. Ik ben doorgegaan als ik ziek was, als ik zwak was, als ik misselijk was, als mijn dochter jarig was, als mijn kind ziek thuis was. Ik ben altijd doorgegaan met content. En ja ik zal het wel moeten aannemen, want ik zie bij iedereen dat de enige mensen die dat zeggen, dat zijn de succesvolle mensen op de markt.
Ah, ik zit nou even terug te denken, maar toen ik in die burn-out zat, ben ik ook gewoon wel op een heel laag pitje natuurlijk. Tuurlijk. Maar ik zorgde er wel altijd voor dat ik wel zichtbaar bleef. Altijd. Ja.
Want dat is ook het. We zijn vaak op zoek naar een pil. Zo van, als ik dat slik, is mijn probleem opgelost.
Mm-hmm.
Die is er niet voor LinkedIn. Je zult consistent moeten zijn.
Ja, zeker. Het is ook aan de ene kant is het ook gewoon hard werken. Want consistent zijn is ook gewoon hard werken.
Dat klopt. Ja. Om elke week een podcast te produceren moet je ook gewoon er zijn als je er geen zin in hebt.
Ja, absoluut.
Wat zou jij tegen de luisteraar willen zeggen? Want iemand kan jou nu horen. Die denkt, ja, ik ben weer gemotiveerd. We kennen allemaal de motivatiecurve. Die is heel steil en heel diep naar beneden. Hoe ga je ervoor zorgen dat je consistent bent?
Nou, kijk, als je daarover twijfelt aan jezelf, dan plan het gewoon even in je agenda in, zou ik zeggen.
Ja.
Gewoon, al is het, nou, doe 3 momenten in de week dat je het inplant.
Ja.
En dat je van tevoren ook weet, waar ga je het over hebben? Aan de andere kant, wat we ook niet moeten vergeten, daar hebben we misschien nog niet voldoende belicht, want we hebben net de hele tijd gehad over content zelf delen.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk ook super zichtbaar zijn door juist te reageren inhoudelijk waardevolle comments op content van anderen.
Ja.
Ook dat verhoogt je zichtbaarheid. Kijk, als jij als een malle denkt naar de podcast van ik ga content produceren en we gaan rammen op LinkedIn, dat wordt hem natuurlijk ook niet. Hè? Nee. Want je moet natuurlijk, het is natuurlijk ook wel belangrijk om te luisteren naar je connecties en hun aandacht te geven.
Ja.
Dus dat is wel een combinatie.
Ja, dat is wel een sterke. En het is een sociaal medium. Hè? Dus die interactie is ook... het zou ook heel gek zijn als je op een verjaardag bent alleen maar aan het woord bent.
Oh, vreselijk toch?
Dus je zult ook moeten luisteren. Dus je wil ook zien wat er gebeurt er in de markt.
Ja.
Heel erg gaaf. Ik heb 2 vragen die ik altijd als laatste stel aan mijn luisteraars aan mijn gasten. En de eerste is, als alle billboards in Nederland een dag van Marjolein zijn, wat zou je dan opzetten?
Ik heb 1 persoonlijke quote.
Ja?
Die heb ik al heel lang. En dus dan zou ik erop zetten, leven met lef en liefde loont.
Wauw. Zo, bam.
Ja.
Is dat jouw lijfspreuk?
Ja.
Gaaf. Die gaan we in de show notes zetten. Die is echt heel mooi.
Dankjewel.
Als laatste vraag. We hebben allemaal inspirators, mensen die ons inspireren. Dat kan zijn in de vorm van een documentaire. Dat kan zijn in de vorm van een boek wat je hebt gelezen. Wie of wat is een inspiratiebron die je graag deelt met de luisteraar?
Nou, sowieso het boek van Invloed van Robert Cialdini natuurlijk, waar we het over gehad hebben. En verder lees ik weinig boeken, merk ik. Ik luister heel veel naar de podcast, waaronder Storyband sinds een tijdje.
Ja, leuk.
En ik ben ook heel erg fan van de podcast van Denk Tank en dan de podcast met Jan van Zetten. Dat vind ik fantastisch.
Ja, komt ook binnen. Hè?
Wat een held, zeg.
Snijdt ook door mergenziel.
Ja, absoluut. Ja, mergenbeen.
Onwijs bedankt voor je komst naar de podcast studio.
Jij bedankt.
Superleuk om je te interviewen. Bedankt voor alle waardevolle informatie.
Thanks.
Als mensen meer van jou willen weten, ze willen je boek als keynote spreken, ze willen een training volgen of andere programma's, waar sturen we ze naartoe?
Nou, of naar mijn LinkedIn profiel, Marjolein Bongers, of naar mijn website www.houseofsocialmedia.nl. Ja, dat.
Top. We zetten het in de show notes.
Dankjewel.
Dankjewel. Nou, Roeland, dat was Marjolein. Lekker praktisch, hè?
Het past wel in ons straatje.
Ja.
En waar we het bij de intro ook al even over hadden. Juist om eens goed stil te staan, eerst bij die strategie en dan pas die details in te duiken. Nou, dus, daar begint het natuurlijk.
Ja.
Goud.
Ja, en ik herkende daar ook een beetje in van, wat is je verhaal? Wat kom je nou brengen?
Ja.
Wat in plaats van halen? Hoe zorg je nou dat je lange termijn het ook volhoudt? En dat het helemaal niet zo heel veel tijd hoeft te kosten. En dat ze zelf ook zegt van joh, misschien heb ik zelf ook niet helemaal zo'n plan, maar doe ik het meer van nature omdat ik er zo lang mee bezig ben al. Dus overdenk het ook niet te veel. Want ik denk dat we dat ook vaak doen. We willen graag de ultieme post schrijven. Of ja. En als we niet meteen succes hebben, dan denken we dat we niet succesvol zijn.
Ja, ik moet dan een beetje denken aan het voorbeeld van Gary Vee. Dat volgens mij, die begon met zijn podcast over wijn en er luisterde niemand.
Ja.
En na aflevering 100 gingen er wat mensen luisteren. En daarna kreeg hij pas het succes die hij tegenwoordig heeft. Maar ja, als die was gestopt,
ja,
als hij niet die visie had volgehouden over ik moet gewoon blijven posten en blijven gaan. Ja, daar zit
exact
natuurlijk
dat.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel interessant hè, dat het allemaal op die manier toch met elkaar verband houdt.
Ja, ze hadden natuurlijk over het olievlekprincipe. En dat gaat heel langzaam, maar dat blijft wel gaan.
Ja.
En wat mensen natuurlijk vaak willen, is het tegenovergestelde. Ze willen graag snel resultaat op wat ze gedaan hebben.
Ja.
Maar juist die lange termijn, daar zit het hem in.
Ja, en ook wat ik wel vaak merk, dat zegt ze dus eigenlijk indirect ook. Als ondernemer denk je heel vaak van, nou, we gaan iets nieuws doen en dan moet iedereen mee.
Ja.
En dan moeten we allemaal dit.
Ja.
Maar dat ze veel meer naar het organische kijken. Van, joh, als er een paar mensen enthousiast zijn, begin daar dan mee. Dus ik vind het een hele relaxte manier van, ja, die vaak veel effectiever is.
Ja, anders ben je alleen maar tijd en energie kwijt aan die mensen die het toch niet willen. En dan raak je de mensen kwijt die het wel willen doen.
Ja.
Zonde.
Nou, zo is het.
Ja.
Ja, ik vond een mooie aflevering. Leuk om ook nog even een uitstapje te maken naar haar privé.
Ja.
Of leuk, maar goed, denk ik. Dat we ook eventjes Marjolein even hebben leren kennen als mens.
Ja.
Want ja, als ondernemer, als mens, ja, weet je, dat is niet gescheiden van elkaar. Dus even over die burn-out gesproken. Ja, we hebben het natuurlijk een paar keer nu over mentale gezondheid. Ook vorige week met Jeroen en Fabian.
Ja.
En deze week komt het ook weer terug over die mentale gezondheid. Ja, blijkbaar is dat een thema wat ja, waar we het misschien wel eens vaker over mogen hebben met elkaar.
Ja, het is natuurlijk, als je gezond bent, dan is het vanzelfsprekend. Als je het niet hebt, dan is het grootste wens die je kunt hebben.
Ja. Nou, wat ik misschien nog even wilde delen, Roeland, is dat wij de komende periode hebben best hele diverse gasten in de podcast.
Ja.
En er zitten een paar gasten aan te komen. Ja, dat is toch wel echt heel bijzonder. We gaan je gewoon lekker maken als luisteraar.
Ik wil zeggen, ga je nu een tipje geven? Of ik ben wel heel benieuwd, Daan.
Nou, zal ik er dan eentje noemen?
Ja? Nu,
ja?
Ja, anderhalf.
Anderhalf?
Ja.
Oké. Okay. Welke wil jij noemen dan?
Ik weet niet wie er komt.
Nee?
Nee.
Oh, nou.
Ja, ik weet er eentje.
Ja, je weet er eentje.
Ja.
Oké, okay, nou, we gaan er twee noemen. We hebben binnenkort in onze podcast een directeur van een gevangenis.
Oh, dat is leuk.
Een justitiële inrichting heet het dan.
Ja.
En hij is directeur geweest van de grootste gevangenis en de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. En ik denk dat dat een heel interessant mens om te interviewen. En toch iets meer te horen van een stukje van de samenleving waar we het normaal niet over hebben. Wat komt er allemaal bij kijken?
Ja.
Want je moet van goede huizen komen om directeur te zijn van een gevangenis van die orde. En hij heeft dan ook het nodige meegemaakt waar hij wat over gaat delen.
Dat is mentaal natuurlijk mega zwaar, kan me voorstellen.
Ja, lijkt mij ook.
Ja.
Dus heel interessant. Hele diverse. Je hebt dan natuurlijk te maken met heel veel invalshoeken. De politiek, veiligheid, de mensen in de gevangenis. Nou, noem maar op. Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Dat is één waar we iets over kunnen zeggen. En twee, iedereen heeft denk ik wel eens gekeken naar Holland's Got Talent.
Ja.
En dat soort programma's. En in de jury zit een man die Dan Carity heet.
Ja.
En dat is zelf natuurlijk een enorm goede danser geweest. Dus hij heeft zelf op het podium gestaan, een hele carrière gebouwd. We kennen hem misschien ook wel als acteur van een aantal films. Maar vooral kennen we hem als jurylid. En ik vind het altijd zo'n sympathieke kerel.
Ja.
En toen kwam hij recent met zijn boek waarin hij vertelt over zijn alcoholverslaving. En dat was een geheim wat hij droeg.
Zo.
En hij is naar een afkikkliniek geweest, heeft alles opengegooid. En hij heeft daar een boek over geschreven, over hoe hij van zijn alcoholverslaving af is gekomen.
Wauw.
En ik heb het boek gelezen. Het is heel indrukwekkend. Het is ook heel intiem geschreven. Het raakte me echt. Alsof je het meemaakt met hem. Hè? Zo open over zijn emoties en gevoelens. We hebben hem gevraagd en hij komt in de podcast.
Fantastisch.
En het leuke is dat hij 10 van zijn boeken gaat signeren. En die gaan we weggeven aan de luisteraar. Dus als je binnenkort even de podcast in de gaten houdt, dan kom je vanzelf de aflevering tegen met Dan Carity. En moet je maar horen wat je moet doen om zijn gesigneerde boek te ontvangen.
Leuk, Daan. Mooi.
Dat is cool, hè?
Ja.
Nou, we kunnen nog veel meer vertellen. We hebben nog allerlei interessante gasten op de rol staan. Maar dit is waar we maar eens mee gaan beginnen. Dus hou de podcast in de gaten. Deel hem gerust met mensen in je netwerk. En ontzettend bedankt voor jou als luisteraar. Roeland, tot volgende week.
Ja, tot volgende week.